Welkom bij de podcast Een Groot Geheim in Nederland. Deze podcast gaat over beloning en alles wat daarbij hoort, zoals je salaris. Hij is bedoeld voor werknemers en ondernemingsraden die het gesprek willen aangaan over beloning en beloningsverschillen. De podcast biedt kennis en inzicht in hoe beloning nu echt werkt. Met die kennis kun je in gesprek gaan met je collega's, je leiding of de OR, om zo te komen tot meer inzicht en betere resultaten. De podcast is in samenwerking tussen EPROM, al jarenlang de specialist op gebied van belonen, en HBU, de OR-expert. Beide organisaties zijn gericht op het behalen van resultaat bij hun klant, voor hun klant. We delen de visie dat we mensen zoveel mogelijk invloed willen geven op hun eigen werk en de bijbehorende beloning. Met deze podcast helpen we je graag het grote geheim in Nederland te onthullen. EPROM en HBU, voor elke werknemer meer grip op de eigen werkomgeving.
Aflevering 1, beloning voor dummies. We gaan een aantal begrippen met elkaar doornemen die in de wereld van beloning, waar gaat het eigenlijk over?
Ja, waar gaat het eigenlijk over? De meeste mensen denken in eerste instantie natuurlijk aan geld.
Geld?
Huh? Mm. Harde pecunia.
Ja.
Zoiets. Ja. Maar de vraag is of dat echt is waar het om gaat. Maar dat is een filosofische vraag.
Ja, nee, daar komen we vandaag niet aan toe.
Nee,
vandaag
gaat heel diep.
Vandaag gaan we gewoon hebben over een aantal begrippen. Maar, en vooral om te besnappen hoe het gaat over begrippen en hoe dat wel eens misloopt. Even de volgende situatie. Ik was van de week een cursus aan het geven en er komt iemand het lokaal binnenlopen waar ik die training gaf. En die zei, ik ben positief. Iedereen schrok zich een hoedje, want goed, die man had het heel erg leuk bedacht. Nee hoor jongens, ik ben negatief. En dan zie je iedereen weer even tot rust komen.
Mm-hmm.
En zo gaat het vaak ook in beloningsstructuren en in beloningsgebouwen. Als we het daarover hebben, salaris, de podcast heet niet voor niks het een groot geheim van Nederland. Want
Jazeker. Daar
gaat het over.
Ja.
Dus Marion, ik wil jou graag als specialist op het gebied van dit onderwerp graag eens een paar vragen stellen, een aantal begrippen voorleggen.
Kijken of ik wat helderheid in deze wereld kan brengen.
Ja.
Ik ga mijn best doen, Hielke.
Nou, ik denk dat we er iets leuks van gaan maken.
Ja.
Het eerste begrip, dat klinkt eigenlijk heel eenvoudig. Arbeidsloon.
Ja, dat is een beetje een formele term, hè?
Ja.
Ja, zal ik proberen daar iets leuks over te vertellen?
Nou, ik geloof niet dat iemand het gevoel heeft dat hij een arbeidsloon ontvangt.
Nee, we krijgen natuurlijk wel allemaal een salarisstrookje. En daar waar je vroeger, dat roept iets meer herkenning op. Dacht van, ik trek die witte envelop open en ik kijk direct onderaan de streep wat er staat. Want dat deed ik altijd. En al die andere emulenten, of hoe je die dan ook wil noemen, die interesseerden mij nooit zo. Maar vond ik het toch wel even leuk om terug te gaan naar het begin. En ik heb daar de Wikipedia maar bij gehaald. En ik heb daar zelf ook veel van geleerd, Hielke. Voor arbeidsloon heb je bijvoorbeeld een werkgever nodig. En bijvoorbeeld ook een werknemer. Heb het over ZZP'ers, krijg je een hele andere arbeidsverhouding. Maar we gaan nu even uit van een arbeidsverhouding tussen een werkgever en een werknemer.
Ja.
Anders raak ik ook de draad kwijt. En dan is er nog steeds geen begripsverheldering. Dat willen we niet.
Precies.
Het bestaat eigenlijk al heel lang. En Wiki zegt dan, mogelijk heeft de eerste loon-arbeid-ruilhandel plaatsgevonden tijdens de Neolithische revolutie in een stad of dorp, ergens tussen 10.000 en 1000 voor Christus.
Jeetje.
Dat is heel lang geleden. Het is ook een hele ruime tijdspanne. Maar ik wil hem toch even noemen voor de luisteraars thuis. Als iemand weet wat een revolutie is, dan horen wij dat graag nog, toch Hielke?
Ja, of we klikken natuurlijk zelf een keer de wiki aan. Ik bedoel...
Ja, dat is de betere weg misschien.
Maar...
Soms ben ik wat makkelijk in het afschuiven van verantwoordelijkheden. Nog even twee andere leuke dingen misschien. Het woord salaris betekent letterlijk zoutrantsoen. En was de betaling van een Romeinse soldaat. Dus in gebieden waar zout schaars was, was het ook wel gebruikelijk om dan zout als betaalmiddel te gebruiken. Romeinse tijd, hè? Best lang geleden. En dan gaan we iets meer terug naar ons eigen land.
Ja.
Nederland, Kikkerland. Hebben ook Romeinen rondgelopen, maar laten we die dan nu maar even vergeten. Van oudsher werd het begrip salaris, dat arbeidsloon laten we even los, werd gebruikt voor het loon van ambtenaren en hoge functionarissen. Ik moest daar zelf zo om lachen. Toen dacht ik, jeetje, zo ouderwets is het gewoon.
Ja, maar wat kregen die andere werknemers dan, die dan in de fabrieken werkten? En...
ja, een foutje?
Ja, een foutje. Qua hoogte misschien wel, ja. Maar hoe werd dat dan genoemd?
Volgens mij werd dat nog steeds ook wel salaris genoemd. Althans, vanaf zo ongeveer de jaren 60 staat hier, zijn die verschillen officieel verdwenen. En werd het begrip salaris nog steeds wel gekoppeld aan de topsalaris, de topinkomens, ja. Die kennen we allemaal. Maar ik denk toch dat loon een wat meer algemeen geaccepteerd begrip is als je het hebt over een definitie die we ook in deze vakwereld gebruiken.
Ja.
En salaris is echt in die zin iets meer gekoppeld aan je loonstrookje of aan je salarisstrookje.
Ja.
Maar het is niet meer alleen recht voor ambtenaren en topfunctionarissen om te zeggen dat ze...
een salaris hebben.
Dus in die zin zit er al een stukje emancipatie in.
Ja.
Maar dat kan nog beter, denk ik.
Dat denk ik ook. Maar dat is volgens mij een onderwerp waar we het op een andere moment in een andere podcast een keertje over gaan hebben.
Hou jij hem vast?
Hij staat genoteerd.
Heel goed.
En dus als je het hebt over salaris, dan hebben we het over loon. En als we het over loon hebben, dan hebben we het vaak over een organisatie. En als je dan met z'n allen in die organisatie werkt, zodra daar meerdere mensen tegelijkertijd gingen werken. En dat is natuurlijk gekomen met de industriële revolutie, zag je dat. Dat er heel veel mensen in een fabriek gingen werken. Dan was het natuurlijk nodig om een verhouding aan te brengen in die salarissen of in de lonen. En dan komen we al heel gauw op het begrip salarisstructuur of loongebouw. Hoe moeten we dat noemen? Salarisstructuur, is dat jouw term?
Ja, salarisstructuur is een term die we gebruiken in de wonderwereld van belonen. Zo mag ik het misschien, we kunnen het een groot geheim noemen, maar het is ook een beetje een wonderwereld.
Ja.
Dan wordt het wel ingewikkelder, maar ik ga proberen mijn best te doen. Eigenlijk gaf je net al zelf een hele mooie introductie. Zodra een organisatie gaat groeien, en dat is wat wij dan, zeg maar ook, mijn collega Ronald Borst komt natuurlijk straks ook aan het woord, doen. Dan heb je een structuur nodig. Mensen gaan naar elkaar kijken. Ik kan niet meer zomaar met jouw handje klap doen over jouw salaris of loon of soldij. Kan ik wel doen, maar krijg je scheve gezichten. En de salarisstructuur is in feite het idee dat je iets wil gaan bouwen. Functiegebouw, inderdaad, het begint vaak met functies en daarna komt er dan beloning bij. Mm-hmm. Met het idee dat je wil voorkomen inderdaad dat er scheve ogen en discussies ontstaan. En dan zeg je heel formeel het indelen van functies in het bouwwerk en de rangordening en doorgroeimogelijkheden met bijbehorende salarisstappen. Dat noemen we dan een salarisstructuur. Dus eenvoudig uitgelegd, je hebt werkgever, werknemer, je hebt een functie. Nou, die beschrijf je dan in de functiebeschrijving. Dan krijg je een functiegebouw, dus daar worden al die functietjes ingeplot. En daarachteraan komt dan een salarisstructuur, want je wil ook weten wat jij waard bent voor dat werk wat je doet. Heb ik enigszins iets van verheldering nu in de wonderwereld gebracht? Of?
Ja. Wat ik me wel afvraag, is zo'n salarisstructuur, hè? Want... het is een groot geheim enerzijds, hè, in Nederland, wat verdient je collega?
Ja, sommige werkgevers willen het ook echt niet transparant maken.
Nee. Dus dat is de ene kant. Aan de andere kant hebben veel werknemers het gevoel dat anderen, niet zijzelf, meer verdienen of dat wij minder verdienen. Heb jij daar enig idee van? Is dat, weet je dat toevallig, hoe dat zit? Of dat oordeel juist is van mensen? Snap je?
De gevoeligheid rondom dit thema en het naar elkaar kijken, daar heb je het nu over.
Hebben we daar wel eens onderzoek naar gedaan?
Nou, wij doen niet anders. Beloningsbenchmarks is er ook zo eentje. Vaak gaan mensen het gesprek niet met elkaar aan. Hè? Dat zijn ook van die tips die je dan meteen op carrière-tijger.nl, hoe heet al die, voor de intermediair gaat, gesprekken aan. Begin ook gewoon het gesprek met je collega. En dus niet direct met je leidinggevende, maar zorg er eerst voor dat je zelf weet wat je verdient en wat jouw collega verdient. Zeker, wij hebben daar ervaring mee, maar ook bijvoorbeeld dat het dan totaal niet klopt. Als je dan het blootlegt, dus als je dan inzichtelijk maakt wat de salarisstructuur is en wat de indeling van de salarissen is.
En wat mensen dan daadwerkelijk op die salarisstrook krijgen, hè? Want daar zit natuurlijk het verschil in. Wat mensen zeggen dat ze, hè, dus dan zitten ze volgens de functie, zouden ze een of andere positie moeten hebben in het loongebouw. En dan zegt iedereen, maar hij of Pietje of Jantje, die krijgt meer.
Ja,
Maar ja. Dat blijkt niet in de praktijk.
Nee, dat blijkt niet... in de praktijk vaak niet zo te zijn. En dan heb je natuurlijk, ja, beloning is in die zin zo speels. Hij heeft zoveel puzzelstukjes. Het is maar net de vraag waar je naar kijkt. Kijk je alleen naar het primaire loon of neem je daar ook de secundaire elementen bij? Lease, auto's, onkostenvergoedingen. Dus het is vaak gewoon oordelen. Je noemde net die term. Het is vaak oordelen zonder dat je weet waar je het over hebt. En ik vind dat, ook als ik met mijn kinderen praat en ik probeer ze enigszins een beetje op te voeden, vind ik dat nooit zo'n slim idee. Dus dat is, ja, het is een soort van springplankje nu. Daarom ben ik altijd wel heel erg voor het transparant maken van de beloningsverhoudingen van... eerst op individueel niveau, van praten met elkaar over.
Ja.
Maar als het kan, ook binnen een bedrijf. Want dat neemt een hele hoop vooroordelen weg. Het neemt gevoeligheid weg. Het is ook wel leuk. Maar daar kan Ronald later wat meer over vertellen. Omdat we nu onlangs een klant hebben gehad. Ivy Global, een sociocratische instelling. Die hebben alles opengegooid. En die praten gewoon lekker met elkaar over wat ze verdienen. Het is wel emotioneel, maar het is wel open.
Ja. Oké, okay. Nou ja, het is interessant. Omdat
en eerlijk, denk ik.
Ja, denk ik. Dat is lastig, hè?
Dat is lastig, ja.
Het is lastig om het begrip eerlijk lijkt zo mooi objectief, maar ook dat is nog steeds subjectief. Want ja, vinden wij met z'n allen hetzelfde eerlijk?
Ja, nee, dan gaan
dus,
we. Ja, helemaal waar. Ja.
Oftewel, is het eerlijk dat als ik meer werk, dat ik dan hetzelfde verdien als jij, terwijl jij minder werkt, hè, voor mijn gevoel, dat je gewoon minder doet.
Wat vind jij daarvan? Vind je dat eerlijk?
nee, dan vind ik het niet meer eerlijk.
Precies, nee. Maar als je het goede gesprek met elkaar voert, zou je daaruit moeten kunnen komen. Dat is althans het idee van die klant van ons.
Ja. Maar dat is natuurlijk een hele ander type organisatie. Hè? Sociocratie is een hele ander type organisatie dan de meeste organisaties dat hebben.
Dit is niet mainstream in Nederland. Daar heb je het helemaal bij het juiste eind. Maar ik dacht, ik geef een klein zetje. Want het is leuk voor Ronald later, in een latere afdeling.
Ja,
om te laten zien hoe het ook anders kan.
Ja. Nou, hartstikke gaaf. We hebben het al een beetje gehad over rangordening.
Ja,
en inschaling.
Ook zo'n term. Ja.
Heel even kort, wat bedoelen we met die begrippen die daar zo benoemd worden? Rangordening, functiewaardering, is dat?
Rangordening is eigenlijk, je kan het simpel uitleggen, hè? Als je een bouwwerk hebt, heb je normen nodig, hè, als we het even over salaris en functies hebben. En een referentielijst bijvoorbeeld ook. Dus je kan elkaar vergelijken, wat wij net eigenlijk een beetje deden. Maar soms is het handiger als je iets van buiten naar binnen haalt en zegt van, nou, dit is zo ongeveer globaal genomen geaccepteerd. En dat zetten wij dan neer als normlijst.
Even wachten hoor. Een normlijst, maar en wij, dan hebben jullie het over EPROM, jullie organisatie die op dit gebied een deskundigheid heeft om eigenlijk een organisatie te kunnen helpen om te bepalen hoe die rangordening klopt.
Ja,
is dat een beetje, hè? Dus in de jaren
of
is
niet
dat,
klopt,
of
hè?
Niet klopt, hè? Nou ja, dat is...
Ja,
hè, dus dat je met elkaar, jullie helpen dus het gesprek goed te voeren. Om te checken van, oké, de normlijst. Moet je even daar nog eventjes uitlezen, want ik vind dat...
Het is nog steeds ingewikkeld, hè?
Normlijst, wat betekent dat? Maar vooral ook dat jullie daar dus in assisteren en ondersteunen. En dat is best heel fijn, denk ik, voor medewerkers. Ik zit vaak met OR in gesprek. En die zitten dus inderdaad met die discussie.
Ja. Ja, snap ik. Ja.
En van, hij verdient meer dan ik, et cetera. En hoe kan dat nou? En dan zou dit kunnen helpen dus.
Zeker. En we doen dat ook steeds meer voor ondernemingsraden. Dus we worden natuurlijk ingehuurd door werkgevers.
Ja.
Maar omdat wij ook van alles doen met medezeggenschap. Ik ben zelf een van die dummies niet. Het is een leuk woord, ik moest hem even zeggen, Hielke.
Ja.
Maar ik ben zelf een van die idioten misschien. Die vindt dat medezeggenschap een van de belangrijkste dingen is, denk ik, in onze wondere wereld van organiseren. Maar ja, zeker. Wij komen dan.
Oh, dat is mijn.
Ik stop.
jij bent van de beloning.
Ja, ik weet niks van medezeggenschap. Ja. Nee, objectief, hè? Wij komen dan ingevlogen. Ik zeg altijd, ik voel me toch een soort van huisarts. Want je wordt gevraagd om een diagnose te maken of te stellen of te geven. Wij doen dat op allerlei verschillende manieren. Maar ik ga toch even terug naar die term.
Ja.
Kijk, waar we het over hebben, dan zal ik gewoon even een definitie geven. Rangordening, functiewaardering, dat is het wegen van functies. En het indelen van functies, dan komt hij weer, in een rangordening. En deze rangordening vormt in de praktijk de indeling in salarisgroepen. Nou, dan heb je het inderdaad over de norm, hè, waar we het net over hadden. De normlijst van hoe toets je dat nou, wat is nou redelijk? Nou, dat is maar net afhankelijk van wat je als organisatie wil, of dat je gehouden bent al aan het systeem binnen je eigen organisatie, of bijvoorbeeld aan een CAO.
Ja.
Stel, je hebt een CAO en daar staat een heel salarisgebouw in. Dan ben je in feite daaraan gehouden om die lijn, die norm te volgen. Maar het kan ook zijn dat je je eigen norm afspreekt. En wat wij bijvoorbeeld doen als het gaat om functie...
Kan dat binnen een CAO?
Nee, dat kan niet direct binnen een CAO. Nee, want dat ligt het primaat bij de sociale partners, hè, bij de CAO-partijen. Maar binnen een organisatie die hun eigen
arbeidsvoorwaarden
afspreken, kan dat wel.
Ja.
En functie waarderen is niets anders dan eigenlijk kijken wat is een functie waard.
Ja.
Alleen ja, dat is natuurlijk, dan gaan we het hebben over hoe objectief is dat en hoe eerlijk is dat. En dan kan je inderdaad bijvoorbeeld met referentiefuncties werken. Dat is zo'n normering, dat is wat wij graag doen bij EPROM. Je kan ook met allerlei punten scoren. Dan heb je een HACE-systeem bijvoorbeeld. Nou, daar kan Ronald weer van alles over vertellen. Maar wij hebben vergelijkend indelen, vergelijkend waarderen. Dan stellen dat je een grote organisatie hebt van 100 plus werknemers. Nou, dan zeggen we een HR-manager, een finance-manager, een operations, chief operations en dan allemaal mensen op de vloer. Nou, dan stellen we daar allemaal referentiefuncties voor vast. Ik mag niet tikken op de tafel van Hielke. Ik zal het niet doen, Hielke. Ik ga zelf al rang ordenen. Zie je dat? Je hebt eigenlijk een plaatje nodig, hè?
Ja.
En nou, dan gaan we later die andere functies indelen op basis van die referentiefuncties. En dat zijn je normen en dat is dan... Maar, moet ik een belangrijk ding zeggen, wij doen dat altijd in gesprek met de klant. Omdat dit is zo hetzelfde als met beoordelen. Dit is zo lastig dat alleen een norm, een lijst is een kaal ding. Je moet daar kleur aan geven en mensen moeten daarin mee kunnen gaan en zich daarin kunnen herkennen.
En dat is natuurlijk wat mij betreft ook een onderwerp waar de ondernemingsraad bij betrokken is.
Zeker, zeker. Want die vertegenwoordigen de werknemers.
Ja.
En zeg ik dat goed?
Jazeker.
Goed zo. En zeker, hè, het geheim van Nederland, wat jij net zo mooi al aan het begin zei. Er wordt gewoon hartstikke geheimzinnig gedaan over belonen en beloningssystemen. En wat mij betreft mag dat wat transparanter. En voer je daar gewoon het gesprek over. En laat je gewoon zien waar we het over hebben. Maar in eerste instantie begrijp je elkaar. Hè?
Ja. Ja.
Wat is dat, zo'n beloningssysteem? Laten we de spelregels met elkaar afspreken. Laten we de uitgangspunten met elkaar afspreken. Daar kunnen OR'en, denk ik, nog heel veel winnen op dat terrein.
Ja, ja. En het blijft natuurlijk een lastig onderwerp. Hè. Dat hebben we al gezien met de introductie van een nieuwe wetgeving op het gebied van openbaarheid van de topinkomens. Dat is voor OR'en al heel erg lastig. En dan hebben ze het niet eens over hen zelf. We hebben een heel klein groepje van de organisatie waar we dan over praten.
Maar die vinden ze eng, hè? Die kritisch aan de kaak stellen.
Ja,
die topbestuurders.
Ja,
vaak, hè? Dat is natuurlijk niet altijd, ik mag niet in algemeenheden spreken.
Nee, maar goed, even kijken hoor. Dus we hebben het over de manier gehad waarop je zo'n functie dus in een norm eigenlijk plaatst, hè, in een gebouw plaatst.
Ja.
De normlijst en de manier waarop jullie dat doen, dat is denk ik een prettige manier. Andere manieren kunnen net zo goed heel goed zijn. Even kijken, marktconform.
Ja.
Wat is de... Want je hebt conformiteit dus binnen de organisatie en dat kan op basis van zo'n normlijst en zo'n systeem. Maar marktconformiteit is natuurlijk een vergelijking met andere organisaties.
Ja, dat zeg je heel goed.
Hebben jullie daar
ervaring mee?
Ja, wat doen jullie daarin?
Ik droom erover. Droom jij wel eens over marktconformiteit?
Ik moet eerlijk toegeven, ik droom vaak over marktconformiteit. Ik zou het leuk vinden om een keer in jouw droom meegenomen te worden, maar ik heb daar nog geen...
Nou, volgens mij droom ik eerder over groene weides de laatste tijd dan over marktconformiteit. Maar het is een woord, denk ik, wat wij hier heel vaak gebruiken. Omdat Ronald en ik gewoon, en ook andere collega's, heel veel bezig zijn inderdaad met beloningsbenchmarks. En marktconformiteit is dus iets wat tijdens de lunch er ook uitrolt.
Maar eigenlijk doen jullie dat zoals bijvoorbeeld Independer. Hè, daar kunnen we verzekeringen vergelijken.
Ja.
En jullie zijn eigenlijk de independer voor, of doen jullie dat alleen maar voor één organisatie?
We hebben geen keurmerk, dus in die zin, hè, we zijn natuurlijk ook gewoon een... Overigens hebben we niet direct winstbejag als doelmerk, maar dat is, of als doelstelling. Maar dat is meer een andere discussie, dan gaat het over EPROM zelf. Maar en dat doen we wel echt heel erg integer, altijd samen met de klant, wat ik net zei. Maar het idee is inderdaad, als een klant bij ons uitkomt van, joh... We willen onze salarissen toetsen, maar van binnen weten we het wel, hè, hoe we naar elkaar kijken.
Ja.
kan je over praten, maar die laten we even geparkeerd staan. Wij willen graag weten, onze functies afgezet tegen de functies in de markt, betalen wij wel genoeg?
Ja.
En dan inderdaad, dan heb je het over marktconformiteit. En dan staat hier heel netjes, is het gemiddelde loon dat andere mensen krijgen die dezelfde functie in hetzelfde vakgebied hebben als jij. Nou, dan heb je het even over de werknemer, hè, aan zich. Ja. Maar wat wij vaak doen is dat we dat, en dat kan inderdaad ook voor een OR, want dat hebben we afgelopen jaar ook echt gedaan, dat we even hebben meegekeken, want dan krijgt een OR ook zo'n, de uitkomsten van zo'n benchmark, bijvoorbeeld voor het invoeren van een beloningssysteem, op zijn tafeltje liggen. En dan komen ze bij ons voor een second opinion, ja. En dat een interessante vraag is bijvoorbeeld, met wie vergelijk je jezelf in de markt, hè?
Ja.
Ja, nou ja, daar kan je keuzes in maken. Wij hebben onze eigen beloningsdata, dus dat is gewoon op basis van een hele hoop CEO's die we hebben. Nou ja, we bestaan meer dan 30 jaar, dus we hebben inmiddels natuurlijk aardig wat loongegevens verzameld. Nou, zo zijn de andere databases waar we zelf gebruik van maken. Maar in feite is de vraag ook altijd aan de klant, waar wil jij je mee vergelijken? Wil je dat met het marktgemiddelde doen of wil je dat met een aantal peers, noemen wij dat?
Ja.
Dus dat zijn dan bijvoorbeeld, nou, stel je hebt een verzekeraar, dan wil je jezelf vergelijken met andere verzekeraars. Maar regionaal zijn er natuurlijk ook nog verschillen, dus
ja.
Alleen al daarover nadenken, en dat is voor een OR ook belangrijk, hè, om te snappen hoe dat werkt. Van,
ja.
En hoe fundamenteel juist is dan zo'n benchmark.
Weet je? Ja, want je hebt bijvoorbeeld, volgens mij salariskompas. Daar kan je gewoon op internet.
Loonwijzer.
Ja. Je hebt van die internet tools. En die geven dus wel een indicatie, maar jij zegt tegelijkertijd, maar wacht eens even, houd er ook rekening mee dat er bijvoorbeeld regionaal verschillen zijn. Dus die marktconformiteit is niet zo heel gemakkelijk vast te stellen, begrijp ik dat goed?
Dat begrijp jij heel goed. Ja,
ja.
Ja, zoals met een hele hoop dingen, het wordt pas leuk als je de diepte ingaat. En het wordt nog leuker als jij er zelf over nadenkt wat jij nodig hebt om op een goede manier met je salaris om te gaan. Nou wil ik niets afdoen aan zoiets als loonwijzer. Ik tik hem zelf ook wel eens in.
Nee, maar volgens mij is dat een hele... Maar dat is die
om
nieuwsgierigheid.
Om mee te beginnen.
Ja,
ja.
Ja. Je roept je nieuwsgierigheid,
ja,
op. Loonwijzer, ja. Salariskompas, allemaal tips.
Ja,
ja. Oké. Okay. Even kijken. Nou, misschien dat het nog wel leuk is om heel eventjes te hebben. Hè? Want we hebben het vaste salaris, wat de meeste mensen hebben. En dan heb je ook variabele beloningen. Er wordt nog wel eens gespeeld met bonussen voor allerlei dingen. Misschien heb jij nog wel andere uitkeringen, waardoor mensen toch wel het idee ook hebben van ja, je krijgt wel een bonus of je krijgt geen bonus of dat soort dingen. Vertel eens, hoe moeten we daarmee omgaan? Wat is variabele beloning? Hoe definiëren we dat in het kader van de wiki en de dummies waar we, nu eigenlijk zelf een beetje, althans ik...
Ja, raken we al verdwaald.
Ja.
Je ziet het, hè, zo'n gesprek, wat er allemaal gebeurt. Nou, zal ik eerst nog eens even gewoon een klinkende definitie oplezen?
Ja.
En dan gaan we daarna gewoon lekker even de diepte in, stel ik voor. Variabele beloning, ja, dat is zoals het hier wordt gesteld, hè. Een eenmalige extra uitkering die bijna altijd afhankelijk is van bepaalde doelen of geleverde prestaties. Kan zo zijn. Ik lees even, je hebt bijvoorbeeld ook nog winstuitkering. Hè? Je kan zo diep gaan als je zelf wil. En dan is het niet zozeer een prestatieuitkering van het hele bedrijf, zo zou je het kunnen zien. Hè?
Ja.
En er staat hier ook, een bonus kan men toekennen aan één persoon, maar ook aan meerdere personen die in teamverband goed presteren. Dat is overigens een leuke ontwikkeling die je steeds meer ziet. Ook wel in onze adviespraktijk, dat weer dat vingerwijzen weg te halen en samenwerking te stimuleren. Dat je steeds meer ziet dat mensen elkaar onderling kunnen beoordelen en dan ook voor een teambonus kunnen gaan. Maar variabele beloning, het is een hele hoop. Het is alles wat eigenlijk niet onder jouw pensioen valt en onder jouw vaste salaris, hè, wat inderdaad het primaat is dan van de cao-partijen vaak. Of als je in een ondernemings-CAO zit van werkgever en werknemer op dat niveau, die dan een eigen arbeidsovereenkomst hebben afgesloten, waar je dan als OR niet direct iets over te zeggen hebt formeel.
Ja.
Maar vaak heb je weer wel instemmingsrecht als het gaat om het invoeren, bijvoorbeeld van een aantal van...
Een bonusregeling.
Ja, nou, je zegt het heel goed,
ja.
Van die variabele gelddingetjes. Ja, een bonusregeling of noem nog eens iets, of een winstuitkering inderdaad. Of de invoering van een reiskostenvergoeding. Of zo kunnen we maar invoeren van een leaseregeling. Hè. Dus in feite ook, als het juridisch wordt, dan moet ik even bellen met een advocaat waar ik graag mee samenwerk. Maar je hebt ontzettend veel verschillende soorten variabele beloning. Daar kunnen we lang over praten.
Ja, dus daarin...
Individuele afspraken is ook nog zoiets, hè?
Ja.
Reiskostenvergoeding, laat ik er nog weer één noemen.
Ja, dus in dat opzicht begrijpen we wel ondertussen dat als collega's het gevoel hebben dat ze meer of minder krijgen, dat het best kan zijn dat het salaris wat je krijgt, het loon wat je krijgt, het basisloon wel gelijk is, maar dat er ook wel wat variaties in aangebracht zijn door middel van dit soort afspraken.
Ja, precies.
Dus dan heb je in principe wel hetzelfde loon, de basis is gelijk, maar datgene wat er eventueel bovenop komt, dat verschilt.
Ja, daarom is het toch altijd verstandig om onderaan die streep te kijken als je toch je salarisstrookje erbij hebt. Ja. En dat is meteen ook een opstapje naar een zorgvuldig beloningsbenchmark natuurlijk. Van wat neem je dan mee? Welke elementen neem je mee?
Ja.
Je hebt natuurlijk ook nog allerlei IBP's, wat zei je net, van die individuele budgetten die je dan divers kan inzetten. Opleiding kan je ook zien als een stukje verkaploon, als je een opleidingsbudget hebt. Als we er eenmaal over beginnen te praten, zie je dat dan?
Ja, en op die
manier... Ga ik los.
Ja, het belangrijke is om dus te herkennen en te erkennen dat er enerzijds best wel goed geprobeerd wordt om het zo uniform mogelijk te maken. Want ik denk dat dat het geval is. Maar dat collega's onderling best wel een gevoel kunnen krijgen dat er verschil zit. Hè, wat jij nu noemt een belonings- of een opleidingsmogelijkheid.
Bijvoorbeeld, ja.
En de ene krijgt het wel en de andere krijgt het niet. En daar kunnen best soms interessante bedragen mee gemoeid zijn. Als het een paar duizend euro is, dan heb je toch gauw het gevoel dat je benadeeld wordt.
Ja, nee,
Terwijl dat budget bijvoorbeeld beperkt is en er elk jaar gewoon een keuze gemaakt moet worden wie dat wel of niet gaat krijgen. En dat doet dan een leidinggevende. Maar ja, als wij allebei die opleiding wel zouden willen doen en jij krijgt hem en ik hem niet, ja, dan voel ik toch een verschilletje aankomen.
Ja, nou, dan heb je een leuk aandachtspunt te pakken. En dan is het voor de OR weer verstandig om als het gaat om belonen of instemmingsrecht, dat als bijvoorbeeld zo'n opleidingsregeling wordt ingevoerd, om dan gewoon inderdaad naar zulke soort aandachtspunten te kijken.
Ja.
Dus eigenlijk komt belonen wel heel veel voor bij de medezeggenschap, bedenk ik me nu. Omdat ook dingen waar je het over hebt, gaat toch over geld. Uiteindelijk, de uitwisseling, in de ruilhandel.
Ja. En het interessante is, wat je zegt klopt. Hè? Dus het gaat heel veel over geld en over beloning. En tegelijkertijd wordt er dus nog steeds heel weinig over gesproken. Het is alleen maar als er echt veranderingen plaatsvinden. Of als er weer een beoordelingsronde geweest is en we hebben geconstateerd dat een aantal, dus dat er maar een beperkt budget is. Dus een paar mensen krijgen het wel, een bonus, en de anderen krijgen het niet. En dat is niet gebaseerd op het feit dat ze het wel of niet verdiend hebben, maar dat er maar een beperkt budget is. En dat soort gesprekken vinden niet vaak genoeg plaats eigenlijk. En belangrijk is natuurlijk dat je dit soort gesprekken, ik roep altijd de Geneefse conventie, de manier waarop we oorlog voeren met elkaar.
Zo, dat is een stap.
Ja, let op.
Gaan we weer terug naar de Neolithische revolutie of niet?
Ja, ongeveer. Nee, die Geneefse conventie, de manier waarop we oorlog voeren, die hebben we niet tijdens de oorlog gemaakt, die regels en die afspraken. Dus als je het wil hebben over beloningsverhoudingen, dan moet je het dus eigenlijk met elkaar erover hebben als er op dat moment niks speelt op dat gebied.
Het dak maken als de zon schijnt, dat bedoel je.
Precies. Ja. Nou ja, oké.
Ja. Ja, sowieso. Maar die van jou was leuker hoor. Al het mit. Ja.
Ja, dus dat zou...
Ik denk
dat dat goed is. Even kijken. Nou ja, volgens mij even samenvattend. We hebben een aantal begrippen genoemd. Waar we uitleg over gegeven hebben. Ik denk dat het helder is waar we nu bij deze podcast in het vervolg over kan gaan. En dat we dan rustig een aantal begrippen kunnen gebruiken voor onze luisteraars. Omdat ze uiteraard deze dan geluisterd hebben. En dan weten ze waar we het over hebben in het vervolg. Dus eigenlijk wat mij betreft advies richting de luisteraar voor deze aflevering. Ga erover met elkaar in gesprek. Begin erover. En ontsluit het grote geheim van Nederland en ga daarover praten, is volgens mij mijn advies. Heb jij nog een tip, een toevoeging?
Ja, nou ja, toen jij net aan het praten was, maar ook zeg maar gedurende ons gesprek, dacht ik van, het is voor ons heel makkelijk om hier, want wij hebben dit natuurlijk voorbereid en het is jouw werk en het is mijn werk. En je ziet dat wij er enthousiast over raken. Maar wat mijn ervaring is, ik was bijvoorbeeld vorig jaar in september dagvoorzitter, mijn studiedag voor ambtelijk secretarissen. is dat een hele hoop OR'en vinden het gewoon eng om het aan te zwengelen. En dat wou ik nog wel eventjes benadrukken, dat hier in Nederland, het grote geheim van Nederland, zoals we deze podcast dan noemen, die heerst toch een beetje een taboe op. En het wordt snel gezegd van OR'en hebben, wat hebben die eigenlijk met loon te maken? Maar ik ben het met jou eens. Ik snap dat het eng is. Hè, dat het, maar aan de andere kant, begin gewoon eens met je collega, hè, vanuit je eigen arbeidsverhouding of beloningsverhouding. Ja. Ga daarmee oefenen, zou ik zeggen. Bel een keer met jou, of met Hielke, of met mij, of met Ronald. En misschien ook wel, ga inderdaad het dak maken als de zon schijnt. Wat ik altijd roep, richting OR'en die er wel iets mee moeten, omdat er bijvoorbeeld een nieuw beloningssysteem aankomt, of omdat er heel veel onvrede is op de werkvloer over onrechtvaardige beloning. Gebruik artikel 24. Weet je, neem een moment, een rustig moment, en gebruik ook gewoon jouw achterban. Ga gewoon informatie ophalen aan de hand van een raadpleging met het idee, je hoeft het niet alleen te doen. Weet je, dat noem ik altijd de ruggengraat. Ik weet niet hoe jij dat noemt, Hielke, in jouw praktijk. Ja. Maar de ruggengraat van OR.
De kurk. Bestaat,
ja,
de, nou, kurk, de kurk waar je op drijft.
Ja, precies.
Ja, hè, dus de achterban
dat
is...
maakt het ook minder eng. Want je zal zien dat als het hierover gaat, je moet wel eventjes door een geluidsbarrière heen misschien. Maar als je de achterban hebt, dan voel je ook gesteund. Dus die wou ik nog even wel meegeven.
Ja, oké. Ja, want ik denk dat het belangrijk is, hè, dat er een soort van emotie, hè, lijkt het op te roepen.
Precies, ja.
Ik denk dat het goed is om je daarvan bewust te zijn dat die emotie eventueel gaat komen.
En ja, wees
tegelijkertijd,
voorbereid.
Dus tegelijkertijd, als je dus weet dat die gaat komen, dan kan je je er ook op voorbereiden dat die komt. En dan komt die ook. Maar dan kan je hem gewoon wel gereduceerd aanpakken. En dan kan je er wel over de inhoud blijven praten. Want daar gaat het uiteindelijk over.
Ja, en je kan van betekenis zijn. Want ja, ik denk dat hier echt een wereld te winnen is.
Ja.
En dat is volgens mij toch een van de mooie redenen om aan medezeggenschap te doen. Niet alleen maar kijken van ja, wat komt er aan. En ik laat mezelf een beetje meebewegen. Maar er is niks goed of niks fout, hoor. Maar ik heb ook veel harmonisaties van arbeidsvoorwaarden gedaan. En wat je ziet is, als het lukt en mensen zijn blij met het eindresultaat, nou, dan ben je zichtbaar als OR.
Dus ja. Het actief zijn loont.
Het actief zijn loont. Jij zegt het goed, juist.
Mooi, dankjewel. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.